In de Bijbel Open kunt u luisteren naar een serie Bijbelstudies over het Oud-Testamentische Bijbelboek Jozua, ingeleid en verklaard door dominee Peden Butter uit Middelhangis. Vanavond in de eerste reeks, aflevering 14. Jozua 7, de versen 19 tot en met 26. En ter inleiding van de Bijbelstudie zullen we deze versen met elkaar lezen. Jozua 7, te beginnen bij vers 19. Toen zei Jozua tot Achan: Mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer, en doe voor hem belijdenis, en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. Achan nu antwoordde Jozua en zeide: Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd, en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk Babylonisch overkleed, en 200 sikkelen zilvers, en een gouden tong welker gewicht was 50 sikkelen, en ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde in het midden van mijn tent, en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen, die tot de tent liepen, en ziet, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent, en ze brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen van Israël, en ze stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. Toen nam Jozua en geheel Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong, en zijn zonen en zijn dochteren en zijn ossen en zijn ezels en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide: Hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij verbrandden hen met vuur, en zij overwierpen hen met stenen. En zij richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijns toorns. Daarom noemde men de naam van die plaats het Dal van Achor tot deze dag toe.
Iedereen is door ontzetting aangegrepen geweest. Daar staat de man die Israël in het verderf heeft gestort, Achan, uit de stam van Juda, aangewezen door het lot dat door de Heere op een onfeilbare manier is bestuurd. Daar is iedereen van overtuigd. Achan, dat is de boosdoener. Hoe heeft die man zich gevoeld? Heeft hij wel beseft dat ontkennen hem niet meer zal baten? Hij zal er ook in het diepst van zijn geweten van overtuigd zijn dat de Heere geen vergissing heeft begaan toen hij hem aanwees. Hij weet heel goed dat hij de schuldige is. Nu is hij ontmaskerd. En wat heeft hij nu aan de goederen die hij uit Jericho heeft meegenomen? Wat kunnen die hem nog baten? Mijn zoon. Zo horen we Jozua Achan aanspreken. Hij vaart niet tegen hem uit in toorn. Hij is vriendelijk. Spreekt als een vader. Er is genegenheid in zijn woorden. Heeft Jozua medelijden met hem? Jozua weet dat Achan deze dag zal moeten sterven. Deze dag zal voor hem de laatste zijn. Deze dag zal hij voor God moeten verschijnen om daar rekenschap af te leggen. En ongetwijfeld heeft die gedachte Jozua aangegrepen. Bovendien, Jozua heeft toch ook geen enkele reden om op Achan neer te zien. Jozua is toch ook zo'n navolgenswaardig voorbeeld niet geweest? Zeker, ambtshalve moet hij hier als rechter optreden. Maar als persoon weet hij heel goed dat er ook aan hem zoveel mankeert. Als de Heere ons aan onszelf ontdekt heeft, dan hebben we echt geen enkele reden meer om anderen te veroordelen en tegenover anderen een hooghartige houding aan te nemen. Dat gaat soms zo gemakkelijk, nietwaar? We veroordelen anderen zo snel, maar wie zijn we zelf eigenlijk? Als we daar iets van geleerd hebben, dat we van genade moeten leven, zouden we dan ook niet medelijden hebben, bewogenheid kennen met hen die van de genade van de Heere niks weten? Wat Jozua verder doet, is Achan aansporen om zijn oog op God te richten. Geef toch de Heere, de God van Israël, de eer, en doe voor hem belijdenis. Deze woorden zijn bedoeld als een plechtige bezwering. Achan wordt hiermee voor Gods aangezicht geplaatst. Laat hij dat bedenken. En laat hij nu aan God geven wat de Heere toekomt. Laat hij God de eer geven. Laat hij God als God erkennen. Hoe dan? Door belijdenis te doen. Want wat is zondigen? Zondigen is tegen God ingaan. Zondigen is ten diepste ontkennen dat God God is. Zondigen is God de eer niet geven. Net doen alsof Gods deugden geen werkelijkheid zijn. Wat was Achan's zonde? We kunnen die zonde typeren op de manier waarop dit gedaan wordt door de Heere zelf. Als het verbond breken, van het verbannene nemen, stelen, liegen. We zouden ook kunnen zeggen, Achan heeft net gedaan alsof God niet alwetend is. En daarom meende hij dat hij kon doen wat God verboden had. Achan heeft net gedaan alsof God niet heilig is. En daarom meende hij dat hij Gods gebod wel opzij kon schuiven. Achan heeft net gedaan alsof God niet rechtvaardig is. En daarom behoefde hij ook helemaal niet bevreesd te zijn voor de straf op het bedreven kwaad. Achan heeft gehandeld vanuit de gedachte dat een mens kan zondigen en toch onschuldig en ongestraft blijven. Alsof God en zijn gebod helemaal niet serieus genomen behoeven te worden. En zolang Achan zwijgt en geen belijdenis doet, blijft hij door zijn gedrag al Gods deugden in twijfel trekken. Vandaar dat Jozua zegt, houd daarmee op, geef God de eer, doe belijdenis. Door de zonde te verzwijgen, handhaaft de mens zichzelf. Pas als die mens zijn zonde gaat erkennen, krijgt God wat hij verdiend heeft en wat hem steeds onthouden is, namelijk erkenning. Inderdaad, het is waar dat de schuldbelijdenis nodig is, omdat er alleen langs deze weg plaats komt voor de vergeving van de schuld. Maar de schuldbelijdenis is bovenal nodig, omdat uiteindelijk God toch een keer als God erkend zal moeten worden. Zo is schuldbelijden God de eer geven. Hem als de rechtvaardige en de heilige en de waarachtige en de alwetende erkennen. Echt schuldbelijden betekent immers dat we onze zonden hebben leren wegen in het licht van Gods woord. Zo deed David het. Ik denk aan Psalm 51. Daar horen we hem tegen de Heere zeggen, tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Daarmee erkent David dat God geen blaam treft. Hij is nergens van te beschuldigen, ook niet van onrecht, als hij de zonde straft. En zo moet Achan gaan erkennen dat God nergens schuld aan heeft. Ook niet aan de nederlaag die het volk heeft geleden bij Ai. Ook niet aan de dood van die 36 Israëlieten die op het slagveld gebleven zijn. Alleen Achan draagt daarvan de schuld. Mogelijk dat iemand vindt dat er nu toch wel wat veel nadruk op deze dingen gelegd wordt. Maar zou ik eens mogen vragen of daar nou juist in deze tijd geen aanleiding toe is? Al te vaak wordt in het algemene spraakgebruik de zonde niet meer op een bijbelse manier benoemd. Zonde wordt in veel gevallen gezien als een gebrek, als een tekort. Zonde wordt psychologisch verklaard en zo tegelijkertijd wegverklaard. Het is allemaal zo ernstig niet. Natuurlijk, er moet wel wat aan gedaan worden. De oneffenheden moeten wel verholpen worden. Maar de diepte en de ernst van de zonde, zoals Gods woord erover spreekt, die wordt vaak niet verstaan. Dat zonde God onteert en een beroving van hem is, wie denkt daar nog aan? En hier ligt, zoals ik denk, de verklaring van een groot stuk oppervlakkigheid in het geestelijk leven van velen. Laten we daarom met alle ernst luisteren naar wat Jozua tegen Achan zegt. Geef God de eer. En vervolgens nodigt Jozua Achan dan uit om eerlijk te vertellen wat hij gedaan heeft. Laat hij nu niets meer verbergen. Voor God liggen alle dingen naakt en open. Laat hij het nu ook tegenover Jozua belijdenis doen. En tegenover het volk dat door hem in het verderf gestort is. De belijdenis is de enige weg die nog voor hem openstaat. Zal hij ooit vergeving ontvangen dan alleen langs deze weg? Soms komt het voor, mede ook op advies van advocaten, dat de verdachte voor zijn rechter zijn absoluut stilzwijgen bewaart. Hij beroept zich dan op zijn recht om te zwijgen. Stel eens voor dat dit recht onder Israël ook bestond. Maakt Achan daar dan gebruik van? Nee, Achan spreekt. Eindelijk gaat hij wat zeggen. En ik kan me voorstellen dat de mensen om hem heen toen met grote belangstelling zijn gaan luisteren. Wat heeft Achan gedaan? En, nog belangrijker, bekent hij schuld? Heeft hij berouw? Is hij tot bekering gekomen? Is zijn hart gebroken? Vlucht hij tot de Heere om van hem vergeving te ontvangen? Dat zou toch kunnen? Dat is toch vaker gebeurd? Zelfs ter 11:00 zijn mensen nog gered. Geldt dat ook van Achan? Het begint veelbelovend. Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God van Israël, gezondigd. Wordt hij dan nu toch eerlijk voor God? Gezondigd heb ik, zegt hij. Gedaan wat kwaad is in Gods ogen, Gods wet overtreden, hem zijn eer onthouden. Mezelf heb ik schuldig gemaakt. O ja, het lijkt een goed begin. Maar als Achan de details gaat noemen, dan is de inhoud van zijn schuldbelijdenis toch wel teleurstellend. Bij de inname van Jericho heeft Achan een aantal dingen gezien die hem nogal aanspraken. Dingen waar hij lust toe kreeg, zo zegt hij het zelf. Dingen dus waar zijn hart naar ging verlangen. Natuurlijk herinnerde hij zich het woord van de Heere ten aanzien van de buit van Jericho. Daar moest hij van afblijven. Dat wist Achan heel goed. Maar dat kleed, dat was zo speciaal. Zoiets zag je niet vaak. Wat zou hem dat mooi staan? Was het nou echt toevallig dat juist hij dat moest tegenkomen? Moet hij dat nou echt verbranden? Maar dat is toch zonde? Zou hij het echt niet voor zichzelf mogen nemen? En dat geld, die zilveren sikkels, wat zou dat geld hem goed te pas komen? Ja, maar hij moest het afgeven bij de tabernakel. Het is voor de schat van het huis des Heren. Net zo goed als die gouden tong. Weer zo'n mooi voorwerp. Echte kunst. Moet hij dat ook al afstaan? Is er dan niets voor hem bij? Jammer. Duizendmaal jammer. En toen gebeurde wat Jacobus in zijn brief aan zijn lezers schrijft. En waar hij hem voor waarschuwt. Ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde, volleindigd zijnde, baart de dood. Het begon met begeren, lust hebben. Toen volgde het oprapen. Daarna opbergen, meenemen, verstoppen. Wat een buitenkans. Een buitenkans? Niet zodra heeft Achan deze dingen zich toegeëigend, of hij voelt de last ervan. Nu moet hij er wel voor zorgen dat niemand het te weten komt. Nu moet hij verder, op de weg van de zonde. Nu moet hij de diefstal laten volgen door de leugen. En nooit komt zijn geweten meer tot rust. Altijd moet hij leven met de gedachte, wat als iemand het nu eens gezien heeft? Wat als het straks bekend wordt? Nooit zal hij dat kleed onbezorgd en onbekommerd kunnen dragen, want de mensen zullen ongetwijfeld vragen, Achan, hoe kom je daaraan? Altijd weer zal hij voorzichtig moeten zijn met de uitgave van het geld, want anders gaan de mensen vragen, waar heb je al dat geld in één keer vandaan, Achan? En dan rekent Achan nog niet eens met God. Maar nu erkent hij het. Gedetailleerd. Hij houdt niets achter. Is hij nou echt eerlijk geworden? We zouden het wel hopen. Alleen, er is in zijn schuldbelijdenis een element dat nou ook weer niet zo mooi is. Dat komt niet zo direct uit als wij Achans belijdenis lezen in onze vertaling, maar het valt wel degelijk op als we het hem in het Hebreeuws horen zeggen. Dan blijkt dat hij in zijn schuldbelijdenis toch eigenlijk bezig is om de zaak te vergoelijken en de zonde te verkleinen. Laat ik het lezen zoals we het eigenlijk moeten lezen. Want ik zag onder de roof één schoon Babylonisch overkleed en 200 zilveren sikkels en 1 gouden tong, welker gewicht was 50 sikkels. En ik kreeg lust daartoe en nam ze, en zie, ze zijn verborgen in de aarde in het midden van mijn tent, en het zilver daaronder. Tot 2 keer toe gebruikt Achan niet het lidwoord een, maar het telwoord 1. 1 Babylonisch overkleed. 1 gouden tong, alsof hij zeggen wil, Het was maar één kleed en het was maar één gouden tong, eentje maar. Is dat nou zo erg? Wat heb ik al met al gedaan? Oh ja, ik heb gezondigd, dat geef ik toe. Maar is mijn zonde nou zo erg? En is al die drukte die ervan gemaakt wordt nou echt zo hard nodig? In feite vindt Achan dat God er wel erg veel ophef van gemaakt heeft. Hij heeft het veel te zwaar opgenomen. Was die nederlaag bij Ai echt nodig? Om die ene zonde? Moeten die 36 mensen daarom sterven? Nee, dat ziet Achan zo niet. Hij zal het wel zo gevoeld hebben. Maar voor hem was de zonde die hij begaan had helemaal niet zo erg. Mogelijk dat hier ook de verklaring ligt van het feit dat hij tot nog toe gezwegen heeft en niet uit zichzelf tot schuldbelijdenis is gekomen. In zijn gedachtegang was er misschien nog wel een ander in Israël die echt iets heel ernstigs op zijn geweten had. Nee, Achan heeft er echt niet aan gedacht dat dat lot wel eens op hem zou kunnen vallen. Een mens is inderdaad blind voor de ernst van wat hij gedaan heeft, tenzij God door zijn Heilige Geest hem overtuigt van zijn kwaad. Pas dan gaan we echt door de knieën. Achans belijdenis is eigenlijk maar een slap verhaal. Nog altijd is er geen echt besef van wat hij gedaan heeft en wat door hem veroorzaakt is. En God rechtvaardigen is er bij hem niet bij. Jozua laat de zaak controleren. In de tent van Achan treft men de dingen aan zoals Achan heeft gezegd. Men neemt de verborgen goederen mee, stort ze uit voor het aangezicht van de Heere, zo lezen we. En daarmee brengt Jozua de zaak nog eens heel nadrukkelijk voor de Heere. En dan treedt hij op als rechter. Hij was langmoedig, hij was geduldig, hij was zelfs vriendelijk. Maar nu Achan de laatste gelegenheid heeft laten voorbijgaan en nu hij nog steeds niet echt in de schuld gekomen is, nu gaat de deur dicht. Dat blijkt ook uit het feit dat de toon waarop Jozua nu gaat spreken heel anders wordt. Hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. Intussen is Achan met alles wat hem toebehoort afgevoerd naar een dal in de buurt. Ook zijn kinderen zijn erbij. Ook zij moeten sterven. Allemaal gestenigd worden en daarna verbrand. Dat is de straf die op een dergelijk kwaad staat. En daar mag niet van worden afgeweken. Alles ligt onder de ban. Ook Achans kinderen? Ja, die ook. Is dat niet veel te streng? Wat kunnen die eraan doen? Hoe zegt dat niet te snel? Zijn ze niet medeplichtig? Hoe kon Achan alles wat hij meegenomen had in zijn tent verbergen zonder medeweten van hen die ook in zijn tent woonden? Als zij er niet in bewilligd hadden, dan zouden ze, net als in de tijd gebeurd is met de kinderen van Korach, ongetwijfeld gespaard zijn gebleven. En God houdt rekening met de geweldige ernst van de zonde. Na de executie wordt op die plaats een grote steenhoop opgericht. Een monument ter gedachtenis van wat hier heeft plaatsgevonden. Ook dat mag niet vergeten worden. Laat Israël er deze les uit leren. Dat God geen zonde door de vingers ziet. Dat hij de heilige is die van zijn volk heiligheid vraagt. Vorige week trokken we de lijn al door naar de grote gebeurtenissen die zullen plaatsvinden als de geschiedenis van deze wereld straks door God zal worden afgesloten. Christus' wederkomst, om te oordelen de levenden en de doden en dan het vonnis over alle goddelozen. Zal er dan nog ontkoming zijn? Dat predikt deze geschiedenis ook. Jozua 7 eindigt met de woorden: alzo keerde zich de Heere van de hittigheid van zijn toorn. Daarom noemde men de naam van die plaats het dal van Achor, tot deze dag toe. Nu de zonde is weggedaan, zal God weer in gunst tot zijn volk terugkeren. Zijn toorn is gestild. Hoe is dat dan gebeurd? Door de dood van Achan? Is die dood van Achan een soort offer geweest? Nee, zo liggen de dingen niet. Maar op het moment waarop Achan sterft, wordt er in het kamp in Gilgal, bij het heiligdom, een offer gebracht. En dat offer wijst net als elk ander offer heen naar wat er in de volheid des tijds zal gebeuren als het Lam Gods zich tot in de dood zal geven voor de zonde van zijn volk. Op grond van dat offer vergeeft God, want in dat offer wordt zijn toorn gestild en in dat offer is er vrede en verzoening. En tenslotte wordt Israël weer in gunst aangenomen, doordat de Heere dat volk wil aanzien in zijn zoon. En doordat hij op grond van wat zijn zoon kon doen, de weg opent waarlangs zegeningen tot hen kunnen komen. Zo moeten we ook de woorden lezen die we bij de profeet Hosea aantreffen. Het dal van de executie heeft de naam Achor gekregen, dal der beroering. Maar wat belooft God bij monden van Hosea? Dat hij het dal van Achor zal geven tot een deur der hoop. De plaats van het gewicht wordt niet de plaats van de ondergang, waar alles stuk loopt, waar alles in wanhoop eindigt. Nee, het wordt een deur die toegang geeft naar een ander leven. Een deur die hoop schenkt. Hoop op God en op zijn genade. En zo valt er ook licht op een andere profetie, namelijk een uit het boek van Jesaja, waar beloofd wordt dat het dal van Achor zal worden tot een runderleger voor mijn volk dat mij gezocht heeft. God gaat zegeningen geven, zelfs op de plaats waar de vloek de schuldigen heeft getroffen. Na het mooie van de verovering van Jericho is het verdere begin van Israëls intocht in Canaan eigenlijk afschuwelijk. Maar God maakt elk ding toch weer schoon op zijn tijd. Zelfs het dal van Achor. En de toekomst is ook schoon. Sion wordt door recht verlost. In Christus zal er voor het volk des Heren een schat van zegeningen zijn.
Tot zover de Bijbel open, waarin dominee Pelen Butter uit Middelharnis sprak over Jozua 7... versen 19 tot 26. Volgende week hoopt hij deze serie te vervolgen met de Bijbelstudie over Jozua 8, vers 1 tot 29. Graag tot dan.